Hans, een nieuwe Triathlon Praat, een nieuwe aflevering. En we zaten net heel eventjes te pielen met de connectie. Er ging eventjes iets niet goed. En eigenlijk zouden we ook wel gewoon deze aflevering kunnen skippen, hè, zeiden we al. Want er is niet zoveel gebeurd dit weekend.
Ja, godman, wat een weekend. Ja, dit is echt wel... Ja, wat een weekend, wat een vierdaagse eigenlijk zelfs. Dus,
niet het normaal, is,
ja, niet
wat,
normaal.
Wat sprong er voor jou uit?
Ja, twee dingen eigenlijk. Ik denk de belangrijkste internationaal gezien, natuurlijk ook het meest gelezen bij ons, de overwinning van Christian Bloemenfeld in het EK Ironman in Frankfurt. Ja. Die springt er echt wel bovenuit. Voor mij persoonlijk moet ik zeggen, en dat is vooral een moment van bijzonder veel trots geweest, en ik heb eerlijk gezegd zelfs een traantje weggepinkt toen hij binnenkwam. Mijn Poulin, mijn opvolger als speaker, de zoon die ik nooit gehad heb, zo beschouw ik
hem
wel eens. Onze Arno Meeuwse, die heeft zijn eerste Ironman gefinished in Kopenhagen. Top 15, 8 uur 23 in een bijzonder snelle race. En een slot voor Kona gepakt. Dus we gaan samen naar Hawaii. En daar kijk ik enorm naar uit. Maar ik ben super, super trots op Arno. Dus dat was wel een mooi persoonlijk momentje. Ik denk dat veel mensen dat ook wel herkennen. Als een van... Een van de mensen die je na aan het hart liggen zoiets presteren. Ja, dat is toch wel fenomenaal. Hè?
Ja, ik moet ook zeggen, die tijden, Hans. Want Kopenhagen, daar zullen we het zo wat uitgebreider nog over hebben. Want wij hadden natuurlijk namens Nederland... Olaf van den Berg, de eerste Nederlandse agegrouper ooit die onder de 8 uur ging. Ja, het zijn tijden, Hans. Je gelooft het eigenlijk gewoon bijna niet. Maar laten we toch eerst eventjes naar Frankfurt. Want je zegt het heel terecht, Christian Bloemenfeld. Nou, we kunnen eigenlijk één conclusie trekken. Er waren wat twijfels, hè? Zou die het nog kunnen? De Olympische Spelen vielen natuurlijk een beetje tegen. Of eigenlijk heel erg ook, zoals hij dat zelf zei. Ja. Hij wilde daar zijn titel verdedigen. Werd uiteindelijk 12e. Ja, en dan gaan mensen toch een beetje praten, inclusief wij natuurlijk, van kan hij het nog en wat kan hij ook op die lange afstand, hè? Want hij heeft gefocust op dat kortere werk, gaat nu weer die overstap maken in...
We hebben de vraag gesteld, hè?
Nou ja, exact. We hebben de poll inderdaad gehad. En ook daaruit bleek, Hans, ja, zowel de Nederlanders als de Belgen, die dachten er een beetje hetzelfde over... Niemand zag hem eigenlijk bijna winnen. Hè? Minder dan 10, of ja, wat was het? Rond de 10%, geloof ik.
Ja, tussen de 10 en de 20%. Zo wat 1 op 5, iets minder. Die dachten van, hij heeft kans om te winnen. Maar de grote meerderheid, meer dan de helft, die zei van, hij gaat gewoon finishen en zijn slot valideren. En 10% zag hem niet eens finishen. Ja, en dan zo uitpakken. Dit is toch wel, er is veel gezegd en geschreven geweest de afgelopen tijd over de Norwegian method. En is die gebroken en dergelijke. Ja, en dan antwoordt hij met de benen en de manier waarop, Tim, fenomenaal, hè?
Ik moet heel eerlijk zeggen, Hans, ik ben blij dat we zelf geen glazen bol hebben gedaan vorige week. Want, nou ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik had dit persoonlijk ook niet verwacht. Ik had wel gedacht dat hij op het podium zou komen, maar winnen en dan al helemaal niet de manier waarop, ja, had ik niet verwacht gewoon. Jij wel?
Nee, ik had dit ook compleet niet verwacht. We zijn 12 dagen na de triathlon op de Spelen, de Mixed Team Relay. Dit is onvoorstelbaar dat hij dat nu op dit moment doet in een bijzonder sterk veld. 86 pro's met Sam Long overigens erbij. Daar kunnen we kort over zijn. Ik heb hem niet gezien, jij wel?
Nee, ik denk dat we daar inderdaad ook niet over hoeven te hebben. Sam Long die zat natuurlijk al echt op een enorme achterstand na het zwemmen. En is uiteindelijk ook verder niet vooruitgekomen of voorgekomen in het wedstrijdbeeld. Voordat we echt specifiek op de wedstrijd ingaan. Jij was natuurlijk in Deins, hè, vorig weekend.
Ja.
Ten tijde van deze wedstrijd ook. Die vonden natuurlijk tegelijkertijd plaats. Ik kan me zo voorstellen dat het voor jou best wel jammer was dat je deze wedstrijd niet live hebt gezien, of wel?
Nee, ja, ik ben het natuurlijk wel aan het volgen geweest. Ik had de videostream openstaan en de live-ticker. Dus ik was het op twee fronten wel mee aan het volgen. Alleen ja, ik heb fragmenten meegekregen, dus ik heb het niet helemaal kunnen zien. En ik vond dat inderdaad wel... Ik had wel wat FOMO, ja. Ja.
Ja, ik kan me voorstellen, want de reden dat ik het vraag... Kijk, wij allebei, Hans, en ik denk dat voor heel veel van onze luisteraars ook geldt... kijken natuurlijk heel veel wedstrijden. Hè? En als je het niet live kijkt, dan zit je het wel op de ticker te volgen. En dat is ieder weekend hetzelfde. En ik denk dat ik ook voor ons allemaal spreek dat we daar heel erg van genieten. Maar het is gewoon een feit dat sommige wedstrijden, die blijven je meer bij dan andere wedstrijden. En van sommige wedstrijden geniet je ook veel meer dan van andere wedstrijden. Dat is ook logisch. De ene wedstrijd is nou eenmaal spannender dan de ander. Dit was wel echt een wedstrijd die ik van start tot finish heb gekeken. Echt, ik zat er zelfs voor de start al klaar voor. En ik ben ook na de finish nog even blijven hangen. Om dan toch nog even de interviews en zo te checken. Ik heb halverwege de race nog even zelf op Zwift gezeten. Heb ik hem ook gewoon lekker aangelaten. Ik vond dit wel echt een wedstrijd om te smullen. En dan kan ik me wel voorstellen dat je dat het liefste echt, nou ja, live gewoon meemaakt. In plaats van dat je zelf ook iets tofs aan het doen bent. Maar ja, wat ik zeg, er zijn gewoon wel een paar van die wedstrijden die je eigenlijk het liefst in alle rust wil kijken of zo, toch?
Ja, deze had ik eigenlijk ook wel wat uitgebreider willen zien. Want wat ik ervan zag, het was wel een wedstrijd met heel veel elementen, hè. De regen bijvoorbeeld, want ik zag tijdens het fietsen, zeker in het begin, toen ze nog in het centrum zaten van Frankfurt, dat de pro's eigenlijk heel voorzichtig door de bochten gingen.
Ja.
En zelfs zo'n beetje het ABS-systeem aan het toepassen waren. Dus, heel kort remmen. En een paar keer remmen voor ze de bocht ingingen. En dan keek ik uiteindelijk naar die tijden op de fiets. En dan denk ik van, wow,
Goh.
wat is me dat allemaal? Al moet ik daar al wel bij zeggen, ik ben wel even gaan checken. Ik heb bij een achttal pro's de Strava-files bekeken. Onder andere ook van Pamphile Parijn en Tim van Hemel. Twee Belgische pro's die meededen. Moeten we het zo ook over hebben. En daar zag ik wel dat zij op 174,5 uitkwamen.
Ja.
Zowat allemaal. Dus het parcours een dikke 5 kilometer te kort. Ja, dat scheelt een minuut of 7, 8 normaal gezien aan de snelheden dat zij gefietst hebben. Maar dan nog, als je kijkt hoeveel volk er onder de 8 uur is gegaan, het was gewoon een supersnelle race, Tim.
De omstandigheden waren natuurlijk, want jij haalt heel terecht dat die regen aan, hè? En tuurlijk, het parcours was iets te kort. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik hecht daar nooit al te veel waarde aan, omdat elke wedstrijd nou eenmaal iets andere afstanden heeft. Weet je wel, soms fiets je 182. Nou, en als je eigenlijk een beetje geluk hebt, fiets je zoals in dit geval 174. Moet ik wel zeggen, 174 is natuurlijk wel, ja, serieus aan de korte kant. Dus dat scheelt echt wel, wat jij ook zegt, gewoon 7, 8 minuutjes. Maar goed, so be it. Dat zijn de omstandigheden. Jij haalt ook terecht de regen aan. Nou, dat helpt dan juist weer niet mee aan die snelle tijden. Want we zagen het allemaal. Ze gingen inderdaad heel rustig door de bocht. Er waren wat valpartijen. Heukauk, die ging natuurlijk aan de leiding onderuit. Maar ook Menno Kolaas is onderuit gegaan. Daar staat wel weer tegenover dat. Nou, ik zag online sowieso wat verhalen dat er toch wel wat gesteerd werd. En ook, dat zag ik bijvoorbeeld bij Tristan Olij op Instagram. Dat er wel behoorlijk wat mediamotoren waren die te dicht op de atleten zaten, waardoor er toch wel sprake was van pacing. Maar minstens zo belangrijk was dat er bijna geen wind stond. En dat helpt dan wel weer echt die hele snelle tijd in de hand natuurlijk, hè?
Nee, dat klopt, dat klopt. Ik moet Tristan denk ik ook wel gelijk geven, want wij zaten met een paar insiders, zeg maar, te kijken ook op de ticker om onze Belgen ook te volgen, die in het begin van de race wat verder achterop zaten. En dan in groepjes zaten, waar je dan tussentijden door kreeg, waar van de eerste van de groep, en soms waren dat groepen van 10, 15 man, tot de laatste van het groepje, daar zat dan nauwelijks 3, 4 seconden tussen. En dan weet je van, dat
Even
zit allemaal
voor de
wel heel dicht bij elkaar.
duidelijkheid, Hans, want dat vind ik wel goed om heel veel te zeggen. Voor we Tristan natuurlijk in een verkeerd daglicht zetten. Tristan heeft niet geklaagd over steden, hoor. Dat zag ik bij andere mensen. Tristan heeft alleen, zag ik alleen dat hij over die mediamotoren wat
Ah,
had geschreven.
ja.
Maar goed, ik had precies hetzelfde wat jij zag. Zag ik natuurlijk ook in die timing. Dus toen vroeg ik me ook wel af. Ik moet wel zeggen, de beelden die ik zag van de livestream. En dat zal dus ongetwijfeld zijn bij alles wat jij ook gezien hebt. Zag het er eigenlijk redelijk netjes uit.
Ja.
Je zag wel op een gegeven moment dan Patrick Lange, hè, die zich boos maakte dat de groep achter hem, waaronder Tristan Olij en Milan Bons, die zaten ook bij hem in de buurt. Hij maakte zich wel een beetje boos dat hij eigenlijk bijna al het werk moest doen. Nou, in mijn geval zou ik zeggen, de Nederlanders goed en slim gereden. Over die glazen bol nog even gesproken, Hans. En dan toch Tristan Olij, nou we daar zijn aangekomen. Daar had ik wel een goede voorspelling gedaan vorige week, hè? Ik zei, ik sluit het niet uit dat hij gaat uitstappen heel vroeg tijdens de marathon of misschien al na het fietsen. En dat was precies wat er gebeurde, hè? Na 10 kilometer heeft hij er een eind aan gebreid.
Ja.
Ja, logisch toch?
Ja, ergens wel. Ja, misschien wou je nog eens even een goede prik. Maar vreemd als je een EK Ironman zou doen als trainingsprikkel. Dat ook wel
Nou
weer.
ja, hij zet natuurlijk
Dat,
alle
uh...
pijlen op Kona.
Ja, I
En hij
know,
gaat
I know. Ja.
over 2 weken natuurlijk van start op een 70,3 nog. Dus vandaar dat ik vorige week al dacht, het zou me niet verbazen. En Ja, waarschijnlijk hebben ze zelfs een beetje teamtactiek toegepast. Ik bedoel, hij zat natuurlijk in een groep met Milan. Dus die Nederlanders hebben dan ook echt wel even wat aan elkaar. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, heel erg slim. Laten we eerst even nog beginnen met Bloemenveld,
Ja,
Hans. Want,
want daar waren we, maar daar
en
zijn we
daarna
wat van
wil
afgeweken. Ja.
ik. Ja, maar er was ook zoveel, dat het is bizar.
Ja.
Maar Bloemenveld, Hans. Ja, weet je, we hadden dit dus allebei niet verwacht. Maar de manier waarop. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor, Hans. Het is zo indrukwekkend, de manier waarop hij zo'n wedstrijd wint. En als je dan ook die marathonsplits van hem ziet, hè? Want hij loopt 2:32.
Ja.
Uit mijn hoofd gesproken liep hij de eerste 10 kilometer in 35 minuten, de tweede in 36 minuten, de derde in 37 minuten en de vierde in 39 minuten.
Ja, maar ja, goed. Dat is inclusief Dixie, hè. Dus ik vraag me af of dat ze nu in Kona al aan het bekijken zijn waar ze strategisch nog een paar extra Dixies op het parcours gaan zetten, Tim.
Kun jij je voorstellen, Hans, hoe snel hij op de wc zit?
Het is
Het gaat,
onvoorstelbaar. Het
het
is,
is niet normaal, hè?
ja,
En onderweg
when you
nog een
gotta
beetje
go, you gotta
overgeven.
go. Dat is het beeld van deze AM en Frankfurt, denk
Ja.
ik. Dat delen wij ook nog bij ons, of dat hebben wij gedeeld als je dit hoort. Ah, het is bizar. Heeft dat in Kozenwel nogal een keer gedaan. En dan denk je van, man, je zit eigenlijk redelijk dicht in de buurt van een wereldrecord. En dan ga je wel nog even de tijd nemen om een Dixie op te zoeken. Een van de dames van de medewerkers van Sport Events in Deinze, die zei, ja, maar hij heeft een wit pakje. Dus hij
Ja,
kan
maar.
ook niet anders.
Nee, maar wat had jij dan gedaan? Had je dan in je broek gescheten gewoon?
Ja, ik denk als je in de buurt komt van een wereldrecord en je loopt in een topveld en je wordt opgejaagd. Ja, hij
Ja,
zou
maar
niet de
het
eerste
was
zijn die
pas
het
na
laat
8
lopen
kilometer,
hoor.
hè? Ja, nee, dat is waar. Maar het was natuurlijk pas na, wat was het, de 8 of 10 kilometer of zo? Ja, om nou 30
Ja, I
kilometer,
know.
nou ja, bevel door te rennen, dat is ook niet echt ideaal, hè?
Ja, en ook, het is niet alleen van het te laten lopen, maar ook voor je gevoel. Ik bedoel, op een gegeven moment,
Precies.
ik herinner mezelf, en dat was dan op een heel ander loopniveau, maar in Vieux-Boucau, waar ik ook met een volle maag en een volle blaas aan het lopen was, en waar ik ook lang heb getwijfeld van, en dan toch maar een pitstop heb gemaakt en even aan de kant gaan staan om te plassen. En nadien ging het een stuk beter, dus het kan ook helpen, van dat je even denkt van oké, daar ben ik vanaf en dan kan ik weer door. Dus
Ik vind het een hele logische keuze, eerlijk gezegd.
vind wel
Maar
mooi dat ik
hij
mezelf nu even vergeleken heb met Christian Blumenfeld. Dat had ik
Ja,
ook
maar
al nooit gedacht.
ik moet heel eerlijk zeggen, voor mij zijn jullie allebei een beetje van hetzelfde kaliber, hoor.
Ja, qua fysiek misschien maar.
Maar Hans, hij hoefde niet alleen te poepen, hij was ook flink aan het overgeven.
Even voor de Belgen verduidelijken dat het gaat over kakken.
Ja, dat is wel iets anders bij jullie,
Ja, daarom
hè?
even cultuurverschil duidelijk maken voordat we hier een R-rated podcast krijgen.
Maar hij hoefde dus inderdaad niet alleen te kakken, maar hij moest ook flink overgeven. Dat zag er ook niet al te smakelijk uit.
Ja, dat moment heb ik zelf gemist. Dat zag ik wel online een paar keer opduiken. Dat het zelfs meerdere keren zou gebeurd zijn tijdens de marathon. Maar ik zeg het, ik heb fragmenten gezien en zo goed mogelijk proberen te volgen. Maar ik heb dat dan niet zien gebeuren. Maar dat zegt ook wel iets over, ja, misschien dat zijn maag dit nog niet aan kan. Als je zo op die korte afstand hebt zitten trainen. En je moet dan terug naar, ja, zeg maar, een dagportie gelletjes en dergelijke. Ja, dat kan natuurlijk wel een aanslag zijn op je maag. Hè, want veel atleten kennen het verschijnsel, train the gut. Dat je toch op die lange duurtraining ook je maag moet gaan trainen op de inname van zoveel gel en andere sportdrank. Ja, misschien is dat toch wel even een ding voor hem om daar naar Kona toe iets meer rekening mee te gaan houden.
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik verwacht er eigenlijk weinig problemen hoor. Want het is wat jij zegt, hij maakt nu die overgang weer naar die lange afstand. Eerste wedstrijd, nou je zei net ook al 12 dagen naar Parijs. En hij weet natuurlijk ook heel goed wat het is, hè. Ik bedoel, hij heeft al heel veel succes op die hele afstand gepakt. En ja, ik verwacht niet dat in de toekomst tot problemen gaat leiden. Hij zei na afloop, zei hij ook, ik wist eigenlijk al vrij snel tijdens de marathon dat het goed zou gaan, of dat ik zou gaan winnen, want ik zag gewoon dat mijn voorsprong steeds groter werd. Er is één moment dat ik heel even begon te twijfelen. Dat was inderdaad toen ik mijn voeding eruit begon te gooien. En hij zei, ja, toen wist ik wel dat het nodig zou zijn dat ik de komende voeding wel weer binnen zou houden, want anders zou ik gewoon met een lege tank komen te staan. Maar hij zei, nadat ik had overgegeven, zag ik dat mijn voorsprong nog steeds bleef groeien. En toen wist ik sowieso zeker dat ik ging winnen. Ja, en vervolgens dan naar die 7-27, Hans. Ja, het zijn tijden waar je gewoon van gaat duizelen. Maar weet je, Hans, hoeveel mannen waren er onder de 8 uur daar? 8 of 29, geloof ik.
29.
Ja,
ja,
het gaat nergens Pam, over.
Pamphile Parrain was 29ste. En deze keer wel onder de 8 uur. Want weet je, de vorige keer hebben we het er nog over gehad. Zijn 8 uur en 2 seconden. Dat toch wel een zure was. Maar nu, ja, gewoon onder de 8 uur. Het is bizar hoe snel die wedstrijd ging. Wij hadden ook Tim van Hemel, die 14e of 15e werd. Ik ga het er hier heel even bij pakken. Maar die dus een nieuw PR neerzet. En die dan uiteindelijk geen slot pakt voor Kona. 7 uur 47, 15e plaats. Ja,
dus het is zo hard.
De derde keer op minder dan een jaar tijd dat hij sub-8 gaat en geen slot pakt voor Hawaii. Dat is eigenlijk, als je daar een keer over nadenkt, dat is nauwelijks te vatten. Een paar jaar terug was sub 8 gaan, dan mocht je eigenlijk bijna garantie zeker van zijn, dan heb je een slot voor Kona. En nu 29 atleten in één wedstrijd die sub 8 gaan, het is zot. En tel daar dan nog die 5 kilometer fietsen bij, dan heb je nog altijd dik 20, 25 man die onder die 8 uur blijven. Het is krankzinnig.
Maar je haalt hier een goed punt aan Hans. Laten we dat heel even vasthouden, want ik wil het hier even zo direct iets uitgebreider met je over hebben. Want dan zal ik heel veel een ander bruggetje slaan. Wij hadden in Nederland, of namens Nederland, twee eigenlijk enorme successen. Maar het ene succes is veel groter eigenlijk, als je er in ieder geval sec naar kijkt, dan het andere succes. Dan heb ik het over over Menno Kolhaas en Milan Brons. Dan trappen we hem heel even af met Milan. Nou, ik haal ze weer door elkaar. Met Menno.
Misschien moet je gewoon met Milan beginnen dan. Hè? Ja.
Nee. Met Menno. Want, en dan gaan we daarna even naar Milan. En dan wil ik het ook met jou inderdaad over Tim van Hemel hebben. Want dat is eigenlijk een beetje dezelfde situatie, denk ik. Maar eerst Menno. Want kijk, we kunnen daar lang en kort over praten. Laat ik het zo zeggen. Hij heeft vooraf aan dit seizoen heeft hij gezegd, ik heb één doel. En dat is kwalificeren voor Kona. En dan natuurlijk daarna goed zijn op Kona en daar het maximale presteren. Hij heeft niet een al te makkelijk seizoen gehad. Hij heeft natuurlijk in Texas toch wel een gekke keus gemaakt door niet zijn tijdstraf gelijk uit te zitten. Werd daardoor gedisqualificeerd. In ieder geval plaatste zich niet voor Kona. En dan weet je gewoon, er is nog één wedstrijd over, Frankfurt. En dan weet je ook, dat is een EK. Dan weet je ook, dat is een man waar tussen de 80, of een wedstrijd waar tussen de 80 en 90 man aan de start staat. Dus dan weet je ook, ik moet daar op mijn best zijn. Ik moet daar een wereldtijd gaan noteren. Anders ga ik nooit binnen die benodigde top 6 finishen. Dus ja, reken maar uit. Die druk was gewoon ongekend hoog. En je weet ook dat er verwachtingen zijn. Verwachtingen van jezelf. Verwachtingen van de buitenwereld. Verwachtingen van de media waarschijnlijk. Daar ben je allemaal mee bezig. En probeer dat ook maar eens uit te schakelen natuurlijk. Hè? Hans, zonder eerst helemaal op zijn wedstrijd in te gaan. Als je dan in 7:35:51 finisht, vijfde wordt in een nieuw Nederlands record. Een record wat hij natuurlijk sinds vorig jaar al in eigen handen had. 7:36 toen in Almere. Ja, probeer dat eens te duiden, Hans. Want dat is eigenlijk gewoon, dat is buitenaards. Hè? Dat is gewoon wereldklasse.
Ja, nee, dat als je in dit veld vijfde wordt en in die tijd, dat is absoluut super. Dus ik moet zeggen, hele mooie race. Ook nog eens de manier waarop, want wij zaten het ook te volgen. Menno is natuurlijk ook een goede bekende in België. En op een gegeven moment zagen we hem veel tijd verliezen in het fietsen. En dan kregen we door van, ja, Menno is gevallen. En toen dacht hij van, ai, weet je, want daar gaat je laatste kans mogelijk. Maar hij heeft zichzelf dan weer bij elkaar geraapt, is doorgegaan en perste dan een fantastische marathon uit. Want wat was zijn marathontijd, Tim? Die was ook indrukwekkend, hè?
Ja, weet je, nou Hans, weet je, je kunt het eigenlijk gewoon, het lijkt allemaal maar normaal, maar dat is het gewoon niet. Want nee, hij liep 2:35 en 2:35, dat zijn tijden waarmee je eigenlijk de allergrootste wedstrijden gewoon kunt winnen. Hij heeft nu dan een beetje de pech dat de vier mannen nog even net wat sneller zijn overal dan. Haalde trouwens nog bijna Christian Heugen ook in, hè? Dus had hij uiteindelijk een seconde of 15 achter, geloof ik. Dus dan had hij bijna vierde geweest. Ja, we moeten ook toegeven, een Christian Bloemenfeld in deze vorm, die ga je ook gewoon niet makkelijk verslaan. Bijna onmogelijk zelfs. Maar wat ik zeg, kijk, als jij een 2.35 loopt en uiteindelijk dan een totaaltijd van 7.35 noteert, ja, dan kunnen we daar heel lang over praten of heel kort. Maar dan is er één conclusie, dan hoor je ook wel gewoon op Kona thuis.
Ja.
Dus weet je, petje af. Echt geweldige prestatie. En ik denk dat heel veel Nederlanders daarvan genoten hebben, inclusief wij zelf. En jij als Belg dan natuurlijk. Maar dan even dat bruggetje naar Milan. En ook misschien in het verlengde daarvan Tim van Hemel. Daar kun jij misschien wat meer over vertellen. Als ik even specifiek de prestatie van Milan eruit pak. Kijk, Milan noteert 7.48.46. Dat lijkt, dat is het hele suffe eigenlijk aan dit hele verhaal. Want als je dat nu zegt, denk je, oké, nou, 7.48. Want hij is 12, ja, 13 minuten langzamer dan Menno. Hij wordt ermee 17e. Dus eigenlijk, als je het zo bekijkt, een niet in het oog springende, niet in het oog springend resultaat. Er zullen ook denk ik heel weinig mensen zijn die dit over een paar weken nog weten. Want het is nou eenmaal een feit. Veel mensen kijken naar de top 5 of de top 3 of, of hooguit de top 10.
Ja.
Maar aan de andere kant, Hans, 7.48.46. We hebben het er vaak in de podcast over gehad. Nederlandse records, dat is een ding hier. Hij noteert daarmee de derde Nederlandse tijd ooit. Alleen Menno Koas is twee keer sneller geweest met die tijden die ik net opnoemde. Hij verbetert zijn PR. Maar goed, hij staat dus zonder Kona-slot. Ja, je werpt dan toch snel een beetje de vraag op. Want ik wil dit toch nog even zeggen. Als het nu nog niet duidelijk is, want ik denk dat het heel duidelijk is. Ik vind het echt een het is ook. Ik heb het ook opgeschreven in een artikel wat echt specifiek over Milan ging. Een buitenaards goede prestatie. Dit is, je kunt je gewoon niet voorstellen hoe knap het is. En zeker voor een Milan, die volgens mij best wel wat druk heeft ook. Die ook wel getwijfeld heeft van, kan ik dit nog wel? Ben ik hier goed genoeg voor? Heeft niet altijd makkelijk gehad. Zeker niet dit seizoen ook. Dus echt ontzettend knap. Echt, ja, ook gewoon minstens zo knap als Menno eigenlijk. Alleen Hans, heeft Milan dan niet een beetje stomme keuzes gemaakt in, qua wedstrijden? En datzelfde geldt dan voor een Tim, maar dat kun jij beter invullen, want ik heb ook niet zo'n zicht op zijn wedstrijdschema, et cetera. Maar ik heb wel het idee dat als zij misschien verstandiger wedstrijden hadden gekozen, dat ze zich gewoon hadden kunnen kwalificeren voor Kona.
Ja, bij Tim van Hemel ligt het net wat anders. Want die is in laatste instantie op de wachtlijst geraakt in Frankfurt en dan uiteindelijk ook binnengeraakt. En die wou het dan nog één keer proberen, omdat het de vorige keren niet gelukt was. Maar die had dus wel al een aantal andere Ironmans uitgepikt. Dus vorig jaar in Emilia-Romagna, waar die sub 8 ging, maar daarnet naast viel. Dat was waar Sten Goedstouwers toen won. In Zuid-Afrika was hij zesde en gingen de vier slots naar de eerste vier. Dus daar was hij er ook al dichtbij. En in Klagenvoort zat hij er ook net buiten de slots. Dus heeft er eigenlijk al drie keer dichtbij gezeten. En dan dacht hij, ik ga het nog één keer proberen. En zien wat het geeft en proberen dat slot te pakken. En ja, hij heeft het nu ook zo'n beetje laten weten. Hij had het eigenlijk ook al tegen mij gezegd toen ik op zijn behandeltafel lag. Vrijdag ga ik weer die kant op en dan mag je aan mijn schouder gaan werken, waar het overigens al een stuk beter mee gaat. Want die vraag krijg ik nu overal van Hans, hoe is het met uw schouder? Dus die is ondertussen al terug wat mobieler. Zwemmen, dat lukt me nog niet, maar goed, daar wordt aan gewerkt. Maar Tim zei wel van, ja, als het deze keer niet lukt, dan denk ik dat ik er een tijdje make-up als Ironman Pro, want het zijn toch wel wat opofferingen. En ja, ik ga dus vrijdag naar hem toe om mijn schouder te laten behandelen. Hij is gewoon fulltime kinesist en plant dan zelf, omdat hij zelfstandig is, tussentijds zijn trainingen in, maar dat is alles behalve een prof bestaan. En dat vergt ook wel wat opofferingen.
Maar laat ik het dan anders aan je vragen, Hans. Misschien iets, want ik zei net, zijn dat dan verstandige wedstrijdkeuzes? Laat ik het dan op deze manier aan je vragen. Ik heb daar wel een mening over. Als je dit soort tijden noteert, hè, 7.48 voor Milan. En wat had Tim dan? 7.47 of zo?
Ja, 7.47 nou, ook voor hem een dik PR.
Ja, dus, maar allebei razendsnel. Hè? Dat zijn wereldklasse tijden. Maar blijkbaar zijn dat in 2024 geen tijden meer waarmee je top 10 finisht in een echt hoog aangeschreven wedstrijd, hè, zoals Frankfurt is. Ook in rood, weet je wel, dan zou je daar ook gewoon nou ja, niet bij de allerbeste atleten zitten, hoe gek dat ook klinkt. Zouden dit soort atleten, en dat bedoel ik helemaal niet negatief, maar hè, die atleten die dus razendsnel zijn, maar net niet die laatste stap kunnen zetten, of in ieder geval op dit moment nog niet, zouden zij niet beter kunnen zeggen van we kiezen een kleinere Ironman uit, of we kiezen een challenge uit, waarbij we, nou, aanzienlijke kans hebben om te winnen, waarmee je jezelf hartstikke mooi in de kijker speelt, waarmee je waarschijnlijk ook meer prijzengeld gaat pakken, hè? Want als je selectief gaat kiezen, zijn er echt wedstrijden waarmee je veel meer kunt verdienen. Is dat niet veel verstandiger dan?
Goh, ja, dat is een hele moeilijke vraag, Tim. Er is een type triatleet dat daar bewust voor kiest. Maar dan denk ik ook soms van, is zo'n 15e plaats bijvoorbeeld van Tim in 7 uur 47 op een EK Ironman misschien wel persoonlijk meer waard dan dat je ergens een podium pakt en op die manier naar Kona gaat in een minder sterk bezette wedstrijd. Om dan even een heel kort bruggetje te maken, want er was ook een fantastische Nederlandse Ironman-overwinning in Kalmar van Marlène de Boer,
Ja.
waar eigenlijk bijna niemand bij stil stond, omdat ja, alles stond een beetje in de schaduw van Frankfurt, maar ook het startveld was niet geweldig denderend. En winnen is
Nee,
winnen,
maar
Marlène
feit.
heeft het geweldig gedaan. Maar daar was het laatste slot te pakken voor Nice, voor het WK. En je merkte dat daar eigenlijk weinig animo voor was. Als je kijkt want Marlène gaat niet eens naar Nice. En daarachter bij de dames ook al wel een aantal die gekwalificeerd waren of die niet eens voor het slot gingen. En dan wordt er bij de mannen in Frankfurt wordt er keihard gebatteld voor de laatste 6 slots, omdat het Kona is. Daar moet je ook rekening mee houden. Het blijft toch wel een speciale binnen Ironman. Het jaar dat je je voor Kona kan kwalificeren. Ja, dan wordt er echt keihard voor gegaan. En
Ja,
ik
maar
denk
Hans, als
volgend jaar
jij.
voor Nice wordt dat weer een heel ander verhaal.
Maar als jij. Bijvoorbeeld de Challenge Almere wint, hè, op 14 september. Dan krijg jij meer aandacht dan als jij 17e wordt bij Ironman Frankfurt. En datzelfde geldt voor die 15e plaats. En nogmaals, ik begrijp het, hè. Ik begrijp de wens dat je naar Kona wil. En ik begrijp heel erg dat je onderdeel wil zijn van zo'n race met de allerbeste triatleten ter wereld. Alleen als ik er echt werkmatig naar kijk, want laten we eerlijk zijn, zeker voor een Milan is dit is gewoon zijn werk. En voor Tim van Hemel is het dan inderdaad, hij natuurlijk, die werkte fulltime naast. Maar goed, het zijn wel profatleten, desalniettemin. Ja, dan weet ik gewoon niet of dit nou zo'n hele handige keuze is. En ik heb wel het idee dat ze dan, zeker Milan, iets te veel heeft ingezet op Frankfurt, terwijl je eigenlijk op voorhand al weet van ja, dat is bijna niet te doen daar.
Nee, ja, dat klopt, dat klopt. Langs de andere kant, er zijn 6 slots. En je weet ook nog eens, er stonden 16 pro's aan de start die al gekwalificeerd waren
Ja.
voor Hawaii. Dus als je
Ja.
puur mathematisch gaat kijken, dan is de kans groter dat je je in Frankfurt kwalificeert dan wanneer dat je bijvoorbeeld, zoals Tristan Olijn, naar Australië trekt, waar dan, ja, hoeveel slots waren daar? 2 of 3?
Ja, zoiets.
Op zich snap ik dat ook wel. Daar wordt echt wel naar gekeken, hoor. Veel atleten zijn daarmee bezig. Alleen ja, je komt daar tegen de beste van de wereld. En dat moet ik ook wel zeggen, want dat is ook voor mij een opvallende in Frankfurt. Daar zitten veel namen tussen die ik niet voorin had verwacht, Tim.
Dat is gek, hè? Want als je dan naar die nummer 2 kijkt.
Ja, daar ben ik overigens super blij mee.
Vet, hè?
Ja, dat is
Want wie
wel.
was het? Kieran Linders.
Ja.
Dat was natuurlijk, nou, voor jou ook geen onbekende, Hans. Want
Nee,
dat
nee,
is
nee, nee.
natuurlijk voor 2 jaar terug de winnaar van Challenge Almere. Om maar aan te geven dus waar Almere je kan brengen. Hè? Want we hebben
Ja,
dus
ja.
met Kieran Linders, de winnaar van 2 jaar geleden, nu de nummer 2 in Frankfurt. Nou, Menna Kolhaas is natuurlijk vorig jaar de winnaar. Net voor diezelfde Kieran Linders die strompelend over de finish kwam.
Ja, want daar is hij wereldberoemd mee geworden, hè, Kieran Linders, met
Ja.
de zwalpende finish en op handen en voeten naar de streep.
Precies.
En dat hij dan nu de bevestiging brengt dat hij toch wel echt bij de wereldtop hoort. Ja, want Ik herinner mij toen hij Almere won, dat wij allemaal wel toen zoiets hadden. En we hebben dat misschien niet heel hard uitgesproken, maar als je het dan achteraf gaat analyseren, dan zeg je wel van Kieran Wie. Hè? Wie is Kieran Linders? En dat was niet meteen op dat moment de grootste naam om Challenge Almere Amsterdam te winnen. Maar die staat nu als tweede achter Christian Bloemenveld in Frankfurt. En daar was ik voor hem ook wel blij om. Dat is een mooie bevestiging. Gregory Barnaby had ik ook compleet niet verwacht om mee te doen voor het podium. En in die top 10 zitten ook nog een paar Duitsers die ik ben moeten gaan opzoeken. Dus dat zegt ook al wel veel. En dus ja, we krijgen wel een heel divers veld overigens in Kona. Dat dan weer wel.
Ja, maar vind je mij... Vind je het een te kritische vraag die ik stelde over wat ik net...
Nee. Ik vind dat je daar wel een punt hebt. En ik zeg het, er zijn atleten die daar specifiek voor kiezen. Die ook weten, een aantal doet dat ook in functie van het parcours. Er zijn atleten die kiezen voor een Lanzarote bijvoorbeeld. En Kenneth van den Driessen, die weet dat hij in Frankfurt nul kans maakt. Omdat die
Milan
te ver,
ook.
Dat
die
is een beetje
ook,
zoals Sam Long. Die komt met te veel achterstand uit het water. En op zo'n vlak parcours met zoveel sterke pro's krijg je dat niet meer dicht. En op Hawaii heb je natuurlijk ook een lastiger fietsparcours, dus hij kan daar ook nog wel uit de voeten. Maar het is wel zo, je moet een beetje gaan kijken naar waar liggen mijn capaciteiten en welke wedstrijden passen daarbij. Alleen, ja, ik zeg het, puur mathematisch, 6 slots, 16 man die al gekwalificeerd zijn, ja, dan zijn de kansen groter. En dan zet je een geweldige race neer, maar dan heb je nog een zeker 15 man die ook een geweldige race neerzetten. Dat is dan...
Ja, en ik moet ook zeggen, want ik sprak Milan even kort daarover gisteren. En op zich heeft hij daar ook wel weer een terecht punt. Want ik vroeg aan hem van, ga je volgend jaar misschien andere races kiezen om je te kwalificeren? Hè? En toen zei hij ook, ja, misschien wel. Weet je, hij heeft dit jaar natuurlijk ook Zuid-Afrika gedaan en Lanzarote, je noemde het net al. En zegt hij eigenlijk, misschien met de prestatie van gisteren was het in Zuid-Afrika of Lanzarote wel gelukt. Maar dan moet je het bij die races ook wel daadwerkelijk laten zien. Ja. En dat gebeurde door omstandigheden niet. In dat opzicht, ja, kun je die wedstrijden natuurlijk ook niet helemaal met elkaar vergelijken, Hans. En dat is ook gewoon zo. Weet je wel, als je hier goed bent, betekent het niet dat je ergens anders ook weer goed bent natuurlijk.
Nee, dat klopt. Sorry, ik was even aan het drinken.
Het is een zware aflevering voor je, hè?
Ja. Het is long distance, hè? Ja.
Maar dat is een terecht punt ook, hè?
Ja. Nee, klopt, ja.
All right, nou dan laten we denk ik er gewoon bij dat het twee hele geweldige prestaties waren. En zeker ook inderdaad van Tim, die ook gewoon geweldig is. Wat dat betreft, Hans, zijn we wel verwend, hè, met de prestaties.
Ja, het is echt wel indrukwekkend. En niet alleen Frankfurt, want ik denk dat we nog wat in functie van de tijd door moeten. Na de rest van het weekend of van de vierdaagse. Want uiteindelijk is dat al begonnen donderdag 15 augustus met de Ambruiman. Waarin wij natuurlijk ook zaten uit te kijken. Ik naar Dries Matthijs, maar ook naar Jorik van Echtdom. Die daar zijn debuut maakte en een tijdje... redelijk goed meeging, maar vroegtijdig de strijd heeft moeten staken.
Nou ja, je zegt tijdig goed meeging, maar het was al snel duidelijk dat hij toch wel op steeds grotere achterstand kwam.
Heb jij er al iets van gehoord? Want bij Jorik is natuurlijk voor ons een stuk moeilijker dat hij heel weinig op social media doet. Hè? Dus het is altijd een beetje gissen naar wat is de reden. Ik heb zelf ook nog geen reacties gezien van hem.
Nee, en bij mij natuurlijk hetzelfde. En we weten allemaal dat Jorik sinds een paar jaar niet met Riedelon praat. Hè. Hij is natuurlijk nog steeds boos over een artikel wat we geschreven hebben... over dat hij sponsoren had aangetrokken zonder dat ze huidige sponsoren dat wisten. Dus dat gaat ook niet meer goedkomen. Dat maakt me ook helemaal niet uit. Maar ik hoef dus niet op een reactie van Jorik te wachten. Maar conclusie is heel simpel. Hij was niet goed genoeg. En dat is jammer. We hoopten natuurlijk allemaal dat hij... dat hij goed zou zijn. Het was zijn eerste hele. Hij doet hem in aanloop naar Almere. Wat ik vooral... Kijk, en jij zegt dan ging een tijdje aardig mee. Nou, vond ik eigenlijk helemaal niet. Hij kwam met het zwemmen al op een minuut achterstand uit het water. En op de fiets werd het eigenlijk iedere kilometer groter. En toen hij van de fiets afkwam... Let wel, het is natuurlijk een heel zwaar parcours, hè, die ene man. Ja. Maar hij kwam op drie kwartier achterstand van de fiets. Ja, dat gaat nergens over.
Nee.
En toen is hij ook niet aan de marathon begonnen.
Ja. Maar ja, goed, het is als een bergetappe in de Tour. Hè.
Zo is het,
Ze fietsen naar de top van de Izoard. Dat zijn monumenten in de Tour zelf ook.
Maar vind jij het dan niet een hele gekke wedstrijd, Hans, om je... Als je nog nooit een hele hebt gedaan en je bent dan in voorbereiding op het EK in Almere, het is hier vlakker dan een biljartlaken, dat je dan de Emmerenman gaat doen.
Ja, daar heb je ook wel een punt. Ik zat er zelf ook al aan te denken. Ik zeg, misschien was het omdat Nick daar naartoe trok en dat Nick en
Ja.
Jorik het goed met elkaar kunnen
Ze
vinden
waren samen.
en samen kunnen optrekken. Ja, Nick die kon dan zelf niet starten door een blessure. Misschien heeft dat ook al wel voor een stukje meegespeeld. Als je dan samen nog in dezelfde wedstrijd zit, ja, een moeilijke. Ik denk dat we er niet te lang over moeten hebben. Dries Matthijs, goede wedstrijd gedaan. Zijn tweede volledige nog maar.
Ja.
En ook hij had na Alpe d'Huez een mindere periode, zowel mentaal als fysiek, want het ging dan fysiek wat moeilijker en kon op training niet de waardes neerzetten die hij normaal neerzet. En dan begint dat mentaal ook te spelen. En dan heeft hij uiteindelijk toch wel een goede wedstrijd gedaan en nog een sterke marathon gelopen in toch een loodzware wedstrijd. Die heb ik ook van dichtbij zitten volgen en de beelden bekeken. Ja, dat is toch wel. Ik vind eigenlijk al de finish halen van de Embrun-man. Ja,
Ja.
dan moet je zeggen, knap. Dat is echt.
Het is echt een bizarre wedstrijd, hè?
Ja. Ik zeg het, net alsof je naar een bergetappe in de Tour
Ja.
zit te kijken. En daar heb je dan ook wel, ja, de sprinters die zie je ook niet meteen vooraan meestrijden in een toeretappe. Dus in een Embrun-man krijg je ook andere namen te zien. En dat vind ik ook wel eens mooi. Dat heeft ook wel wat extra's. Ja, en dan na Embrun, als we dan heel even chronologisch pakken, dan zaten wij vrijdagochtend klaar om het geweldige wereldkampioenschap duathlon te bekijken in Townsville in Australië. Wat bij ons goed begonnen is,
Ja.
met brons overal voor Jean Dupont en zilver bij de belofte. Met uiteindelijk ook wel een vrouwenveld dat niet echt heel breed was. Bij de mannen was het iets breder, maar ja, als je dan keek, was het vooral België en Frankrijk. We hadden een kopgroep van 10 met 5 Belgen, 4 Fransen
Ja.
en Martin, de Spanjaard. En die is gewonnen, die is wereldkampioen geworden.
Ja.
En dan denk ik, hoe is het mogelijk? Als je dat dan van op een afstand bekijkt, en ik heb de wedstrijd ook zitten bekijken, het was niet altijd even gemakkelijk, want ja, ook op WK's is de livestream, we vloeken wel eens op Eurotriathlon, maar ook World Triathlon had deze keer niet echt goede punten gescoord bij ons.
Nee.
Heel slechte livestream die veel wegviel, en slechte beelden ook. Maar wat we ervan zagen, dan dacht ik van, waar zit de ploegentactiek? En ik zag Belgen achter Belgen rijden, en te weinig initiatief nemen. Op een gegeven moment Emile Blondel Herman, een van de topfavorieten bij de Fransen, die alleen op kop ging rijden. Die eigenlijk een beetje deed wat Arnaud Delis op het EK deed. En dan dacht ik van, ja, je zit met 5 Belgen mee in de kopgroep. Daar had meer moeten inzitten. En uiteindelijk niet eens een medaille. Arnaud Delis 5e. Wel nog goud en zilver bij de belofte. Maar ja, eigenlijk een WK waar toch wel meer van verwacht werd.
Ja, nee, dat is hetzelfde. En laten we dan gelijk even naar het WK wat dan vanochtend plaatsvond. Was het WK Cross Triathlon. Daar hadden we dan Nederlands succes met Romy Spoelter, die Europees, of sorry, wereldkampioen onder 23 werd. Maar ook daar geldt
Ja, ik
slechte
vind nog
lijn.
wel, moet ik zeggen, Tim, ik wereldkampioenen U23, maar vooral ook vice-wereldkampioenen overal.
Ja,
En
goed hoor.
ja, dat is wel mooi. Het was niet het allersterkst bezette veld. Allee, dat even verklaar ik bedoel, want iedereen gaat er daar wel voor. En daar stonden een paar sterke dames. Zeker in die top 5. Daarachter was het niveau iets minder. Maar ik wil wel maar zeggen, de toppers vanuit de Xterra, die waren er niet. Dat.
Nee, maar ik moet ook zeggen, Romy Spoelder die mag zich natuurlijk langzaam maar zeker ook wel gewoon echt tot die echte toppers gaan rekenen. En oké, er missen dan wel wat grote namen, maar er staan ook wel een aantal grote namen wel aan de start. En weet je, het is ook geen gelukstreffer, hè? Ze is al een paar keer tweede geworden op EK
Nee,
en
nee, nee,
WK. Dus,
nee.
maar goed, dat gezegd hebben, want er
Ja.
was dit
Nog
weekend.
één dingetje over duathlon, want zondag was er ook de 2x2 mixed team relay.
Ja.
Stop daarmee alsjeblieft, World Triathlon en duathlon. En waarschijnlijk gaan er nu weer een paar run-bike-run-fanaten mij flink op de nek gaan zitten hierover. Want ja, zouden we dat richting de World Games veld promoten en dergelijke. Maar dat deden 5 landen mee. Dat deden 7 ploegen mee, want Japan en
Ja.
Australië hadden een tweede duo. Maar Spanje met wereldkampioen, die hadden geen vrouw mee, dus die konden niet eens aan de start komen. Hetzelfde geldt voor Duitsland. Dus je had vijf landen en dan nog eens pech voor België met de valpartij en een vastgelopen ketting waar ze minuten hebben verloren. En waardoor dat ze vijfde zijn geworden op vijf landen. Frankrijk wereldkampioen. En dan had je nog Groot-Brittannië, Japan en Australië en België. En dat was het dan. En dan denk ik van dit is het WK. Hier hadden, ja, ik vroeg me ook af, waar zit Nederland? Dat, ja, nou weet je, ja, toch ook wel een land met een duathloncultuur.
Ik bedoel, het is Australië, het is de andere kant van de wereld. Je zit net na de Olympische Spelen. Ik begrijp het wel. Ik bedoel, wat had je verwacht? Had je verwacht dat er wel 30 landen aan de start stonden?
Ja, ergens niet, maar in triathlon wel, hè. Ja. En dus als de duathlonsport zich serieus wil nemen, dan moet daar toch wel meer in geïnvesteerd gaan worden. En ook vanuit World Triathlon zelf, hè. Want ik denk dat verschillende landen denken van ja, we hebben weinig kansen en het kost een hoop geld om naar Townsville te vliegen, dus we blijven thuis. Maar als zij het niet serieus nemen, hoe kan World Triathlon het dan zelf nog serieus nemen? Want daar komen we op neer. Dus,
maar geldt dat niet een beetje voor het hele WK multisports in geheel? Want ik denk dat we eigenlijk, als we heel eerlijk zijn en heel objectief ernaar kijken, dat je best wel kunt zeggen dat alle WK's die in dat WK multisports plaatsvinden, en dan heb ik het echt even over de elitewedstrijden, hè, want begrijp me niet verkeerd, dat WK multisports, ik ben er 2 of 3 keer bij geweest. Het is echt wel leuk. Het is een hele leuke sfeer, hebben we vaker besproken. Maar die elitewedstrijden, Hans, ja, de allergrootste namen staan er nooit aan de start.
Nee, dat klopt. Dat klopt. In de cross-triathlon op dinsdagochtend wel Sébastien Carabin, die vijfde werd. Ja. Die doet een gooi naar de wereldtitel donderdag in de cross-duathlon. Ja. Maar als je ook daar kijkt, ja, Michele Bonaccina die daar wint. Dat is wel een naam die ook in de Xterras soms meespeelt. En dan heb je nog een Sam Osborne en een Kieran McPherson. En Sébastien, en dan moet je al flink gaan zoeken in de lijst naar verdere bekende namen. Dus ja, nee, dit is inderdaad, misschien moeten ze er gewoon van afstappen en zeggen laat dat multisport WK vallen, want je hebt al een WK Xterra en je hebt al een WK Ironman en je hebt de championship van Challenge. Hè, ja. Want het WK multisport eindigt met het WK Long Distance.
Long Distance, ja. Wat dan een O3 is, hè?
Ja.
Alright, Hans, er zijn mooie dingen om te bespreken.
Ja, inderdaad. We hadden heel veel dit weekend, maar ik wou er toch wel even tijd aan spenderen. Maar goed, door naar de volgende.
Kopenhagen, denk ik dan, hè?
Ja.
Dat was een hele bijzondere, want we hebben Kalmar natuurlijk gehad op zaterdag, waar Malene dan won. Nou ja, je zegt terecht, een mooie overwinning, niet al te sterk veld. Wat ik daar nog wel even over wil zeggen, dat vind ik dan wel een voorbeeld van iemand die slim de wedstrijden kiest. Want laten we eerlijk zijn, Malene die zou in een wedstrijd als Frankfurt, het was natuurlijk een mannenwedstrijd, hè, maar een wedstrijd van zo'n kaliber zou je haar ook nooit gaan zien. Ook precies de reden waarom ze Nice overslaat, het WK, en naar Almere gaat, waar ze natuurlijk in één keer podiumkandidaat is en misschien zelfs wel de favoriet is voor de overwinning. Ik vind het dan heel slim dat je naar zo'n wedstrijd als Kalmar gaat, waarmee je wel wint en het staat toch maar mooi op je palmares.
Ja.
Dat gezegd hebben, dan gaan we naar Kopenhagen, wat een age group only race was. Nou, jij haalde net al het verhaal aan van jouw zoon die je nooit had. Echt een geweldige prestatie. Maar ik wil toch zeker ook eventjes Olaf van den Berg uitlichten. Mm-hmm. Ik zei het net al kort in de intro, geloof ik. 7:59, Hans. De eerste Nederlander, agegroeper, die onder de 8 uur gaat. Het is hem van harte gegund. Het was een grote doel. Hij wilde heel graag. Hij had al een slot op zak voor Kona. En hij wilde heel graag ooit een keer onder die 8 uur. Ja, ik weet niet. Maar als je dit soort tijden noteert. Hij fietst bijvoorbeeld 4:13. Ja, het is zo ongelooflijk hard, Hans. En dan win je nog niet eens, hè?
Nee. Er was nog een Brit nog wat sneller. Ja, het is bizar. Het gaat zo hard en dan, ja, goh, weet je, de hele discussie, ik wil hem eigenlijk niet te hard aanzwengelen, want dan zijn we weer voor half uur op zijn minst vertrokken, denk ik. Maar ook daar, waar ligt de grens tussen agegroep en pro? Dat heb ik dan ook wel eens, want vaak zie je ook wel bij agegroepers die dit niveau halen, dat dat mensen zijn die hooguit een part-time job erbij hebben, of halftijds werken en voor de rest veel trainen en soms zelfs meer tijd hebben om te trainen dan mensen die een pro-licentie hebben. Ja, want dan denk ik ook van, wordt het dan niet tijd voor Olaf om eens te proberen die stap te zetten en volgend jaar bijvoorbeeld de pro-licentie te pakken en dan in het pro-veld mee te doen?
Hij is daar natuurlijk een beetje mee bezig, hè? Toch mogelijk die overstap. Wat in Nederland nu wel een beetje een discussie is, is natuurlijk, hè, Rick van Tricht, de bondscoach, die heeft onlangs de EK-selectie bekendgemaakt.
Daar is wel wat kritiek op gekomen, zag ik,
Ja,
las ik her
en
en
dat
der, ja.
snap ik, maar dat is tweeërlei uitlegbaar, want het is eigenlijk een hele rare situatie, hè? We hebben aan de ene kant hebben we op een gegeven moment Menno en Milan gekregen, die dan toch wel een beetje verongelijkt waren dat ze niet benaderd zouden zijn door de organisatie van Challenge. Om daar mee te doen. Nou, dat is hele loze en rare kritiek. Omdat de organisatie helemaal geen uitnodiging kan versturen. Omdat het een EK is. Dus je kan wel die atleten benaderen. Maar de wedstrijd heeft helemaal niks te zeggen over welke Nederlanders er worden afgevaardigd. Dat is alleen maar Rick van Tricht die dat doet. Net als dat bij jullie in België ook jullie bondscoach dat is. De wedstrijd heeft daar helemaal niks over te zeggen. Voor geen enkel land. Dus die kritiek is al heel erg apart. Tegelijkertijd is er ook kritiek van ja, toch wel wat profatleten, waaronder ook Menno en Milan, heel erg, dat Rick van Tricht hun ook nooit benaderd heeft. Dus ze nemen dat niet alleen de wedstrijd kwalijk, wat dus raar is, maar ze nemen het ook de bondscoach kwalijk, wat iets logischer is. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, die twee jongens hebben het hele jaar geroepen, we gaan alles op alles zetten voor Kona. Nou, al heel snel was duidelijk, Frankfurt zit daar 3 weken voor of 4 weken. Ja, dan snap ik ook wel dat Rick van Tricht verder gaat kijken. Dus heel logisch. Feit is wel dat er nu een selectie staat met een aantal hele mooie namen. Maar ook, ja, toch met name met mannen die een PR hebben van 7, of, sorry, 8,20 of 8,30. En dat zijn dus niet de namen die straks om het podium gaan strijden in Almere. En waarschijnlijk niet eens een top 5 of misschien niet eens een top 10. Ja, en als je dan ziet dat dit soort mannen zoals Olaf van den Berg 7,59 noteren. En, weet je, en als je dan ook kijkt bijvoorbeeld naar een Jorik van Echtdom die dan geselecteerd is. Terwijl je dan Rick van Tricht hoort zeggen, ja, we baseren onze keuze voor de selectie op alles wat we een heel jaar lang hebben gezien. Ja, sorry, maar van Jorik heb je helemaal niks gezien. En het enige wat je nu gezien hebt, de Emberman, was eigenlijk ondermaat slecht. En daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Maar feit is wel dat het dan een blinde gok is om Jorik naar Almere te sturen.
Ja,
Ja, en
ik hou
dan.
daar af en toe wel van hoor. Van
Ik
een
ook hoor.
blinde gok en een bondscoach die niet alleen naar
Ja.
resultaten kijkt, maar ook
Nee,
op
dat
basis
snap
van
ik.
talent en van wat je in het verleden hebt gepresteerd.
Vind ik ook. Maar je
Want
eigen uitleg
je
is dan
zou het
wel
maar eens
gek.
missen, hè? Dus.
Ja, nee, maar dat ben ik helemaal met je eens, Hans. Maar je eigen uitleg, dat je je baseert op alles wat je ziet, ja, dat is dan heel gek. En ook even voor de duidelijkheid, ik snap, hè, dat je niet een Van den Berg kunt opstellen, want dat is een ace-groeper, dus die is niet zomaar in dat profveld. En dat is ook eigenlijk helemaal niet te vergelijken, hè, een recreante wedstrijd met een profwedstrijd. Maar ik ben er toch wel van overtuigd dat zo'n Olaf, als je 7,59 noteert, en laten we niet vergeten, wat was het, een maandje of 2 maanden terug of zo, noteerde die ook al 8,02 of 8,03. Ja, dan kun je makkelijk mee in het profveld. En ja, dan
Nu,
is dat wel lastig hoor.
ik hoorde Rick van Tricht zeggen dat hij Olaf niet kan selecteren omdat Olaf naar Kona wil. En als hij als pro wordt geselecteerd, dan kan hij in Kona niet meer als agegroeper starten. Dus daar zit ook nog wel een extra reden.
Maar denk
Dus
je niet
ik.
dat als je Olaf benadert vanuit de bondscoach zijnde en zegt van nou moet je luisteren, ik heb je tijden gezien. Ik zou je heel graag de kans willen geven om als prof in Almere te starten. Dan kan ik me voorstellen dat Olaf er op zijn minst over nadenkt om zoiets te doen.
Daar vrees ik voor. Maar goed. Ja, het zou
Ja,
mooi
nou ja,
zijn.
dat is
En ik neem
invullen,
ook
ja.
aan dat daarover gepraat wordt. Daar hebben wij natuurlijk minder zicht op. Dus ja. Nee, ik weet het niet. Wat ik wel gezien heb overigens dit weekend is, want er was ook wat kritiek op Robert de Korte, die een tijd geblesseerd is en wel geselecteerd was. Die heeft in Deinze ook wel even met de benen gereageerd en een geweldig
Ja, hè?
fietsnummer neergezet. En dan dacht ik van, wow, als hij dat kan transponeren naar 180 kilometer op de dijk in Almere, dan zit daar wel wat in. Want hij had ja, traditioneel ook wel wat achterstand na het zwemmen. In Deinze was
Ja.
het een ja, vroeger was dat een 111 triathlon. Nu was het 1000 meter zwemmen, was het 82 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Dus het zat net onder de 100 kilometer, zeg maar. Ja, en daar heeft hij het uiteindelijk goed gedaan. Lang aan de leiding gelegen. Super spannende laatste ronde, waarin ze met drie binnen de 12 seconden lagen. Sander Hemerijk en Simon de Kuiper, twee toplopers achter hem aan. Die heeft hij toch lange tijd ook nog achter zich gehouden. Heeft er echt alles uitgeperst. Ik zag hem elke ronde voorbij komen met de tanden op elkaar en alles gevend. En hij was ook wel super content ook met zijn derde plaats. Weet je, als je terugkomt vanuit zo'n periode met blessure en je kan dan uitpakken met een podium en met een goede wedstrijd, want hij heeft zich laten zien en het was tof. Dus ik was daar wel blij om. En dan denk ik ook, ja goed, met de benen gereageerd. Alle kritiek die er is van dat Robert de Korte geselecteerd is, ja, ik denk dat hij er wel klaar voor is. En
wie hebben daar kritiek op, Hans? Want ik heb dat eerlijk gezegd niet eens gezien. Ik snap de kritiek, hoor, want het is een van die mannen die niet een al te snel PR heeft. In ieder geval in vergelijking met wat nodig is voor Almere. Maar ik heb die kritiek niet per se gezien of zo. En ik vind het
erbij is. Ik heb ook geen kritiek persoonlijk op Robert. Maar het ging over het geheel van die Nederlandse selectie. Waar werd gezegd van met mannen die tragere tijden hebben. Ja, daar hoort Robert natuurlijk ook bij. En met mannen die dit seizoen nog niet helemaal top waren, daar hoort Robert ook bij. Dus het is in het geheel van het. Het was niet zozeer van dat er rechtstreeks op hem kritiek was.
Nee,
ik heb het met hem er ook nog over gehad. En hij heeft dat ook niet zo ervaren van dat er kritiek was op hem persoonlijk. Maar ik denk dat hij er ook veel meer mee bezig was om gewoon nog eens een goede prestatie neer te zetten. Een goed gevoel.
Wat ik ook leuk vind, is dat wat jij zegt, hè, hij komt dan terug van die blessure, hij heeft geen goed seizoen achter de rug, dat je dan bij zo'n wedstrijd een maandje voor Almere, dus hè, ook bij die mannen gaat natuurlijk de spanning echt wel een beetje spelen. Die weet ook, er gaat gewoon een beetje naar ze gekeken worden straks. In eigen land wil je sowieso graag goed zijn. Dat je dan gelijk ervoor kiest om tijdens het fietsen al in de aanval te gaan. Ik bedoel, hij kan ook zeggen, ik ga me een beetje verschuilen en ik kijk wel waar het schip strandt. Ik vind het leuk dat hij er dan vol in gaat.
Ja, nee, en dan ook nog eens, bedoel, in een groep met een paar heel sterke Belgische atleten. Hè? Alexis Kruug, ja. Simon de Kuiper en dergelijke. Allemaal geselecteerd voor 2K Ironman in Kona. Dat wordt zo'n beetje het officieuze Belgische WK Long Distance. Want dat hebben wij niet in België. Ja, dit is een knappe prestatie van Robert. Dus ik was daar blij mee. Simon gewonnen voor Sander. Dus, en dan Robert op drie. En Lise Paridaans bij de vrouwen gewonnen. Dat is dan de atlete die Ironman Victoria Gasteiz op haar naam had geschreven. Dus sterk werk allemaal. In functie van de tijd, Tim, had ik nog wel, ja, eigenlijk nog drie korte onderwerpen die ik wou belichten. Ja, laten we meteen maar beginnen met het feit van dat Danielle Arif haar afscheid per direct heeft moeten aankondigen.
Het wordt een groot gemis, denk ik, hè? Dat kunnen we wel zeggen.
Ja, en ze had het aangekondigd, hè, dat het dit jaar haar laatste seizoen zou worden, maar ze wou nog één keer knallen. En ik dacht van ja, die gaat alles eraan doen om de wereldtitel te pakken in Nice. Maar dat gaat
zeggen,
niet meer gebeuren, helaas.
Nee, maar ik denk, hoe vervelend het ook is, de manier waarop ze nu dan eigenlijk vroegtijdig het podium gaat verlaten. Hè? Want die blessure, die is, ja, ze heeft veel last aan de stuitje. Dus ze is niet meer in staat om te trainen zo hard als nodig is om top te zijn. Ik denk dat het misschien wel beter is. Want ik denk dat we niet een Reef hadden gezien die vooraan zou finishen in Nice. Aan de andere kant moet ik daar gelijk bij zeggen, in rood hadden we haar vorig jaar ook niet verwacht in een nieuwe wereldrecord.
Ja, ja. Maar nu was ze inderdaad niet voorin te verwachten, omdat ze gewoon niet heeft kunnen trainen zoals het zou moeten. Dus dan is dit denk ik ook wel de verstandige beslissing. En moet je goed luisteren naar je lichaam. En, ja. En feit is ook nu, ik bedoel, ze kan dan niet op een hoogtepunt stoppen. Uiteindelijk heeft ze geweldige hoogtepunten gehad. En dat merk je nu ook in alle reacties, ook bij Jan Frodeno en dergelijke. Je merkt wel, ik denk dat we in het geval van Danielle Arif mogen zeggen, een geweldige carrière. En ik denk dat ze er zo goed als alles heeft uitgehaald wat er uit te halen viel. 5 keer wereldkampioen Ironman, 5 keer wereldkampioen 70.3, een wereldrecord gezet in rood op grootse wijze vorig jaar, ondertussen wel gebroken dat wereldrecord, maar ja, ze heeft geweldige prestaties laten zien, dus bij deze Danielle Arif, ja, jammer dat het afscheid nu al is, maar wat een carrière, en ik denk dat we haar zeker nog gaan terugzien in de sport.
Ja, dat denk ik ook.
Nou, dan had ik nog twee dingetjes. Eentje is ook wel een heel bijzondere. Ik weet niet of je het hebt gezien, maar Rait Ratasep, een triatleet uit Estland, bekende ultra-triatleet. Die heeft in de ultratriathlon in Estonia een nieuw wereldrecord gezet. Voor het eerste decathlon, 10 volledige triathlons achter elkaar op 10 dagen, in minder dan 100 uur gedaan. En dan denk ik, Tim, er zijn atleten die dromen van 1 Ironman of een challenge onder de 10 uur te finishen. En hij doet dat dan gewoon 10 dagen na elkaar.
Even zelfs... voor de mensen die hier niet helemaal in thuis zijn. Hij slaapt wel, hè? Het is niet dat hij na het lopen gelijk weer het water in duikt.
Nee. Dus het zijn 10, want je hebt ook van die vijfvoudige pentathlons, geloof ik dat ze dat noemen.
Ja. Quintepollon, geloof ik.
En dan decathlon is dan 10. Maar je hebt er ook sommige waarin dan de afstand maal 10 is. En dat er dus eerst zwemmen, fietsen en lopen is. Maar dit was dan 10 dagen na elkaar, 10 volledige triathlons.
Maar 10 keer onder de 10 uur, hè?
Ja, en 7 dagen is hij onder de 10 uur gebleven. En dan had hij 10:01 op dag 8, 10:11 op dag 9. En dan had hij eigenlijk uren over. Hij had op dat moment al 6 uur voorsprong op het vorige record, wat op 106 uur stond. Maar dan onder die 100 uur te duiken, moest hij het in 10:23 doen. En dan is hij daarin in geslaagd. En 99:49:46.
Dat is,
best wel indrukwekkend.
Dus, ik vind het heel knap. Ja. En dan je laatste onderwerp, Hans.
Ja, het laatste onderwerp is wel een hele speciale, want er is een Amerikaanse triatleet, ik weet niet of je het nog herinnert, Tim, in 2023 was er een Amerikaanse triatleet die in de 70.3 Ironman in Western Massachusetts, en trust me, dat is een hele moeilijke om uit te spreken, maar ook om te schrijven. Ik ben al een paar keer moeten gaan kijken van hoe schrijf je het nu weer precies. Maar zij is door een auto aangereden op het parcours. We hebben toen, denk ik, alle twee dat verhaal gebracht.
Ja.
En zij sleept nu Ironman en USA Triathlon voor de rechtbank. En ze eist een schadevergoeding van meer dan $75.000. Het gaat over Stacy Blanket. Ik denk dat hij nu al ergens bij Ironman op een zwarte lijst staat, dat hij nergens nog in een wedstrijd binnenkomt.
Ja, waarschijnlijk wel.
Maar zij claimde dus, bij monden van haar advocaat, dat Ironman er had voor moeten zorgen dat zij op een veilige manier haar wedstrijd kon doen. En dat niet gebeurd is. En ze is dan blijkbaar licht gekwetst wel, maar een paar dagen werk onbekwaam. En dan zitten we in Amerika en dan is dat dus een lawsuit van $75.000. En dan denk ik van, dat is een gevaarlijk precedent. Ik vind het wel knap dat iemand het aandurft om dan Ironman en USA Triathlon voor de rechtbank te dagen. Maar als dit wordt uitgesproken in favor van Stacy Blanket, dan kan dat heel grote gevolgen gaan hebben voor het organiseren van triathlonwedstrijden.
Ja, ik weet inderdaad niet of je per se die kant op wil gaan. Ik moet wel zeggen, want ik herinner me het verhaal, althans dat ongeval. Ik herinner me zo 1, 2, 3 niet meer precies hoe dat is gegaan. En weet je, eigenlijk moet je er ook
gewoon... Het was blijkbaar iemand die vanuit een zijstraatje de aanmaningen van een verkeersmedewerker had genegeerd. Ja. En dan achteruit het parcours opreed, terwijl zij daar in volle snelheid aankwam en dan aangereden werd.
Ja, dat was het.
Maar
dan vraag je
ik vind het ook bijzonder dat een atleet gaat zeggen van, hey, beste organisatie, je had ervoor moeten zorgen dat dit niet kon gebeuren. Ik denk dat een ongeval altijd kan gebeuren.
Dat is het een beetje. En ik moet ook... Kijk, vooropgesteld, een wedstrijd moet veilig zijn. Hè? Dat is logisch. En ik denk dat we dat allemaal met elkaar eens zijn. Aan de andere kant denk ik ook niet dat je eraan ontkomt. Het is nou eenmaal een feit dat je niet alles in de hand hebt. En ook als organisatie gebeuren er gewoon dingen. Je hebt daar geen invloed op. Maar het is heel lastig om echt specifiek over dit ongeval iets te zeggen. Omdat je kent de details niet helemaal. Maar ik denk wel dat het inderdaad niet per se een hele goede ontwikkeling zou zijn als deze vrouw in het gelijk wordt gesteld. Want wat je zegt, het wordt gewoon steeds onaantrekkelijker om wedstrijden dan te organiseren. Want als je dat soort gevaren boven het hoofd hangt, ja, dan is het helemaal niet meer, is het eigenlijk niet eens meer te doen om een wedstrijd te organiseren.
Nee, hè? Nee. Dus ik ben zeer benieuwd wat hier gaat gebeuren. Ik zit zelf eigenlijk te denken van, dit zou wel eens op zijn Amerikaans kunnen zijn, dat Ironman zegt van, oké, je wil $75.000, hier is $75.000, we gaan het settelen zonder uitspraak en klaar.
Ja, waarschijnlijk geven ze dan iets minder, maar we moeten het even goed in de gaten houden. Het is wel een interessante zaak. Ja. All right, Hans, dan zijn we erdoor voor een echt wel prachtig weekend. Ja, en vanaf nu gaan we wel weer volle stoom door, hè, Hans. Er zijn geen rustige weekendjes meer tot en met het WK's eigenlijk van Ironman ook wat dat betreft. Almere komt er bijna aan. De echte grote wedstrijd gaat weer losbarsten nou.
Ja. Het Super Try seizoen is begonnen, hè. Dus,
Was leuk, hè? Was mooi, hè?
Niks van gezien, niks van gezien. Ik moet er zelfs nog een artikel over maken. Maar
ik wil wel wat credits van Jans, want ik heb hem gekeken. Van start tot finish.
Ja, en was het mooi?
Nou, ik moet zeggen, wat ik leuk vind, of in ieder geval een verbetering, is dat ze nu alle wedstrijden het Enduro-format gaan doen.
Ja.
Dat betekent dus zwemmen, fietsen, lopen, keer 3 achter elkaar zonder pauzes, ultrakorte afstanden. Maar ze gaan dus niet meer iedere wedstrijd een ander format doen. Nou, dat vind ik wel een verbetering. Verder vond ik er geen drol aan. Maar goed, ja, het blijft wel mooi. Het was wel een mooie strijd, dus wat dat betreft dat wel. Maar ik blijf het gewoon gek vinden dat je afsnijroutes kan pakken als je de snelste tussentijd noteert. En ja, ik heb er niks mee. All right, Hans.
Ja, uitkijken naar Tallinn volgend weekend. Daar gaan alle ogen naar het EK 70.3 Ironman. Dus zeker. Dat wordt weer vet volgende week.
All right, Hans. Ik spreek je snel weer. Tot dan.
Tot dan.